Attentie alstublieft, Summervlucht 6583 met bestemming Ibiza is nu klaar om in te stappen bij gate 16. Op deze vlucht is één stuk handbagage per persoon toegestaan. Wilt u uw paspoort en instapkaart gereed houden voor controle? Namens Summer wensen wij u een prettige vlucht.
Dames en heren, van harte welkom. Dit is Ready for Takeoff, de Nederlandstalige luchtvaartonderwijspodcast.
Welkom deze week alles over het instapproces van A tot Z. We kijken naar procedures, welke innovaties zien we daar en wat gebeurt er op het moment dat de gate deuren opengaan. En natuurlijk nemen wij jullie mee in onze ervaringen.
Fasten your seatbelts, hier zijn Sonet en Maud.
Lekker pik.
Ja Maud, daar zijn we dan weer hè, samen. Deze keer zonder een gast.
Ja, en... deze keer zonder een gast en de eerste keer dat jij de introductie doet.
Ja. En ik heb hem ook zelf een beetje... Trouwens, je hebt hem weer aangepast. Beetje jammer.
Ja.
Maar hij liep niet zo lekker, zei je.
Nee, jij was eigenlijk iets te lang voor de intro.
Oké. Okay,
maar ja, je bent ook wel redelijk lang van stof altijd.
Ja, oké. Okay.
Nee, maar je had het hartstikke goed. Deze week inderdaad alles over de gate-procedures. Wat hoort erbij? We gaan kijken naar innovaties, hè? Een grappig stukje, want ik had inderdaad op het begin de omroep gedaan. Wist jij dat er een speciaal beroep is op Schiphol als omroepster?
Ik weet dat ze bij NS, oud-collega's van mij, van Vigo destijds, die zijn toen bij NS gaan omroepen. Maar hebben ze dat ook op Schiphol, ja?
Ja. Grappig. Nou, ik was even het opzoeken inderdaad, want ik ken alleen het automatische omroepsysteem. Maar toen kwam ik dus een interview tegen van een vrouw die daar dus werkt, samen met 6 mede-collega's. En die doet dus het automatische omroepsysteem bedienen, maar die doet dus ook de omroepen zelf.
Dus als je iets afwijkends hebt, dan... Dan horen wij dus die mevrouw of een van haar 5 collega's. Of
60 collega's.
60 collega's. Dat zijn er een hele hoop.
Je luistert weer niet naar me.
Ja.
Maar ja, dus dat is wel grappig. Maar inderdaad, die doet afwijkende dingen omroepen. Passagiers die naar de servicebalie moeten of omgeroepen worden bij de gate. Maar daar komen we later allemaal natuurlijk weer op terug. Zoals misschien sommigen ook wel weten. En dat is misschien ook wel leuk om nog even te herhalen. Sonair en ik hebben samen op, nou ja, zeg je op of in ook alweer? Op Eindhoven Airport.
Op Eindhoven Airport ja. Gewerkt, hè?
Op Eindhoven Airport gewerkt bij de afhandelaar Vigo. En Sonair was daar dispatcher en ik was daar eigenlijk grondmedewerkster en we noemen dat passage. En vandaag gaan we ook een onderdeel doen hè, van passage.
Ja, en
een klein
beetje over hoe ik het toen als dispatcher ervaarde. Hoe het instapproces er toen uitzag. En ik denk dat het tegenwoordig niet heel veel veranderd zal zijn. Ik weet wel dat de functie is veranderd. Maar daarvoor krijgen we ook iemand te gast die daar meer over gaat vertellen.
Oh ja, wij zijn samen Eindhoven Airport.
Precies. Ja,
dat is sowieso een aanraad. Maar dus die moet nog komen, hè?
Die moet nog komen. Dus dat wordt ook uitgebreid uitgelegd. Wat die functie precies inhoudt. Ja.
Ja. Even voor mijn idee en voor de luisteraars ook. De check-in die gaat natuurlijk 2,5 uur voor vertrek open. Voor de estimated time.
Of departure.
Dus 40 minuten sluit die dan ook weer. Daarna gaat de gate open ook. Die sluit terwijl de check-in dan... die gaat open terwijl de check-in sluit. En dan gaat de gatebemanning eigenlijk bij de gate staan. Weet jij toevallig... Dat is een heel kleine overhoring. Wat wij daar allemaal doen... Want jij bent dispatcher, maar het is ook wel eens leuk om geïnteresseerd te zijn in een ander.
Ja, laat me even denken. Het is alweer een tijdje geleden. Ik heb wel eens zelf als passagier ervaren dat de check-in medewerker, dus die mij toen had ingecheckt, dat ik die dus ook weer terugzag bij de gate. Dus het kan zijn dat die dezelfde check-in medewerker ook dus de gate afhandelt voor dezelfde vlucht. Dus die gaan dan naar de gate toe. En dan gaan ze
het bij, denk ik.
De PRM passies, de passengers with reduced mobility, die zie ik dan ook wel eens vooraan de gate wachten. Dus daar ze zorgen ervoor dat zij alvast een plekje krijgen en dat zij geboord worden. Daarnaast doen zij ook nog een handbagagecontrole en zij doen nog handbagage innemen. Dus als een vlucht volgeboekt is... Niet alle handbagage past in de bagagebakken. Dus dan zorgen zij ervoor dat alles wordt gecontroleerd. En dat zij dus ook een x-aantal stuks bagage innemen.
Nou, ik moet zeggen, je bent best wel goed op de hoogte. Maar daar komen we later ook weer allemaal in terug. Wat wij even nog vergeten zijn over... Nou ja, wat wij vergeten sowieso zijn. Normaal zijn we natuurlijk met z'n drieën. Mark is er vandaag niet. Want?
Hij is druk.
Hij is druk.
Nee, hij had heel veel vergaderingen staan vandaag. Dus
Laten we hem even inbellen.
Oh, gaan we hem bellen?
Ja, hartstikke leuk toch?
Als hij opneemt.
Zo eens kijken wat zijn ervaringen bij de gate zijn.
Met Mark.
Hey, hoi Mark. Snoesje.
Hey, gasten.
Gasten. Nou, welkom in de uitzending, ja. Mark, in je eigen podcast.
Ik ben gewoon te gast in mijn eigen podcast hier op telefoon. Ja. Best wel lachen.
Hoe mooi is dat, hè?
Ja, want wij...
Ik zag jouw nummer staan. Ik wil eigenlijk zeggen, maar Pieter of zo. Maar ik denk, ja, ik hou het maar normaal.
Oh, omdat je altijd zo normaal bent.
Liet je nou een scheet, Mark?
Ja.
Nee, ik liet een scheet.
Het klonk echt scheet.
Ik liet de Franse mond scheet.
Oh. En wij weten eigenlijk helemaal niet waarom je er vandaag niet bent.
Waarom ik er niet ben? Ik ben vandaag bezig met ons project, ons hospitality project. De nieuwe opgerichte school eigenlijk binnen Summer. En daar zit ik voor vandaag achter de computer. Dat doe ik dan thuis, dus dan heb ik geen lessen. Dan ben ik eigenlijk niet in Eindhoven, want dat is natuurlijk nog een beetje uitloop van corona, zeg maar. Dan heb ik toevallig een dochter die ziek was en ik had toevallig ook een gesprek met de mentor van onze oudste op het voortgezet onderwijs.
Nou, dan ben je inderdaad een drukke bij.
Ja, heb ik me er ook weer in laten fietsen, want die vroeg, die had verteld dat ik ook op school werkte. En bij school dan krijg je dat natuurlijk altijd weer. Oh, nou wilt u daar hier een keertje komen vertellen? Of het bekend was met burgerschap en loopbaanleren. Ik zei, ja, dat weet ik wel. Hoezo dan, zei hij. Ik zei, nou, daar doen we op school ook wel het een en ander aan. Oh, nou ja, welke school? En voor je het wist, moet ik nou weer eens een gastles komen geven.
Oh, dat is ook vandaag?
Nee, niet vandaag. Een keer.
Oh, een keer.
Oh, dan moet ik jou gelijk een vraag stellen van mijn zus ook. Kan ik er meteen aan... Nou, nu ik jou toch spreek, Mark.
Daar moet gelijk dingen zitten. Ik heb ook aan het te doen.
Of wij op 3 december weer Roetveegpiet willen spelen.
Oh, echt?
Ja, denk er maar over na.
3 december?
3 december. Dat is weer op een vrijdag.
Nee, dat kunnen jullie niet.
Hoezo niet?
Nou, want dan zit ik hier alleen.
Ik ben dan zo.
Ja, dan kun je dat mee.
Dan ga jij mee. Doe met z'n
drieën.
Nee, want ik was niet uitgenodigd. Ik ben hier eigenlijk voor saus nou.
Saus ook weer. Nee, maar dan moeten we regelen dat er een meisjespietpak komt.
Ja.
Of een genderneutrale piet.
Nou, ze kan toch ook
wel... Roetveeg, ja, maar mag alweer?
Ja, alweer.
Oh, we gaan niet de zwarte pieten discussie starten, jongens.
Nee, die gaan niet de zwarte piet discussie, maar ik weet niet helemaal of dat... Ik heb helemaal niks aan gehoord verder over.
Nee. Maar Mark, even terug naar het onderwerp voordat jullie agenda hier helemaal door gaan spreken. Heb jij ervaringen bij de gate?
Zelf instappen. En ik heb wel, de ervaring bij de gate die ik heb is echt minimaal. We hadden toen ik vloog bij de luchtmacht, hadden wij natuurlijk daar de terminal. Daar weet je ook, Maud, want daar heb je volgens mij ook wel eens gezeten.
Ja, bij de militairen.
Daar zat ik. Ja, bij de militairen. Ja, bij de luchtmacht. En het is een beetje kinderlijk.
Dat was het op dat moment ook, hè?
Och, mens. Ja, dat was het toen ook. Maar daar zat je gewoon instapkaarten uit te draaien, bagageleveren omheen te doen, ID's te controleren en dan, ja, de gate daar was niet meer dan dat we gewoon de deur open deden en mensen in een bus gingen naar het vliegtuig of ze liepen over het platform naar de KDC-10 toe. Zelf ervaring bij de gate is natuurlijk gewoon wel instappen. En dan heb ik wel meegemaakt internationaal groot en ook wel vanaf Eindhoven. En ik vond bijvoorbeeld, als je kijkt, mijn instapervaring in, ik weet niet of Snel het ook weet, maar in Amerika is het altijd wel grappig, omdat je daar, heb ik altijd het idee dat er weinig security is. Daar kun je op een regionaal vliegveldje op veel plekken komen. Er zijn zelfs nog plaatsen waar je degene die je wegbrengt bijna mee kan komen tot aan de gate.
Oh, echt?
Nee, zo heb ik zelf niet ervaren, of zo heb ik niet gezien. Maar ik kom ook meestal op de grotere luchthavens. En je bent natuurlijk op die kleinere geweest.
Oh. Ja, en de laatste keer, dat was met jou. Dat was naar Washington heen en terug, toen met jou mee was.
Hoe heb je toen ervaren bij de gate? Op Schiphol bijvoorbeeld, voor vertrek. Wat heb je allemaal gezien?
Wat heb ik gezien? Ik heb gezien dat het echt heel erg druk was. Maar goed, er moest natuurlijk een A330 gevuld worden. Dus daar waren natuurlijk een hoop mensen. Dat was begin coronatijd. Of eigenlijk nog net voor het begin van de coronaperiode. Want daar kwam er een gate agent, of een gate medewerker, kwam naar me toe lopen. En die wilde mijn paspoort controleren.
Ja.
En de vraag stellen of ik recent in een risicogebied was geweest. En dat was toen nog voornamelijk China. Of ik uit China of uit Italië kwam toen. En als dat niet was, dan kreeg ik een geel stickertje achter op mijn paspoort. Waar dat trouwens nog steeds op zit. Dus dat was zeg maar de aanvulling of de afwijking aan die security vragen die natuurlijk ook wel gesteld worden. Hè? Met heb je je koffer op tijd ingepakt? Of nou niet op tijd, heb je je koffer zelf ingepakt? Heb je, weet je wat erin zit? Heb je hem nergens alleen gelaten? Maar die aanvulling daarvan...
Oh, sorry.
Wat?
Nee, maar dat is onderscheid bij de check-in en nou staan we bij de gate dan, hè?
Ja, maar dit doen ze bij de gate, hè? Oh. Security vragen doen ze op Schiphol. Jij weet natuurlijk alleen maar vliegveld spelen bij Eindhoven. Maar bij een groot vliegveld... Nee, bij een groot vliegveld, als jij internationaal vliegt, dan vragen ze bij de gate, staat er nog iemand van GFS bijvoorbeeld, die daar nog mensen random eruit pikt en vraagt wat je mee kort kunt doen.
Oh, dat is een extra check. Dus,
nou liep er nog grondpersoneel van de KLM rond op dat moment en die vroeg toen inderdaad nog naar die risicogebieden, of je daar geweest was.
Oh, nou, dus...
En, ja.
Nee, zeg maar.
Nee, en dan is mijn ervaring echt qua gate en qua instappen. Ja, ik ben toch iemand die laat instapt. Weet je, ik heb meestal ruim bagage onderin zitten als ik ver vlieg. En handbagage bestaat meestal niet meer dan uit een iPad en een boek en een koptelefoontje. En een telefoon. Of echt maar een klein tasje of een rugzakje. Dus ik zit niet zo verlegen om te rennen om maar te zorgen dat ik plek heb voor mijn handbagage. Ik weet ook nog trouwens, toen ik instapte, heeft zo neer mijn handbagage ergens anders neergelegd. Dus dan haal ik het waardevolle spul uit. En spul dat ik goed kan missen, zeg maar. Ja, dat maakt me niet uit waar dat ligt. En ik ga vrij laat aan boord. Ik ga niet al heel lang in dat vliegtuig zitten. Daar heb ik een hekel aan.
Ja, ik ga meestal ook als laatste aan boord, hoor.
Oh nee, ik heb echt schapengedrag. Ik wil als eerste.
Oh ja, maar dan heb je in ieder geval wel zekerheid dat je handbagage meegaat.
Kunnen die. Nou, ja. Nee, maar ik denk dat het. Ja, ik denk dat het bij sommige mensen dus komt van die handbagage. Of in ieder geval, ik denk als je low-cost vliegt, willen mensen er snel in zitten. Waarom? Dan weet je dat je boven je handbagage kwijt kunt. En als je natuurlijk, laten we eerlijk zijn, wat goedkoper vliegt. Je gaat met Ryanair, met Wizz of met Trans. Je betaalt ook nog nu tegenwoordig natuurlijk voor je handbagage ook nog. Ja. Dan wil je dat natuurlijk bij je in de buurt hebben. En dat kan natuurlijk vaak alleen maar als je op tijd bent. Dat snap ik.
Ja, maar daar hebben we later even, want je bent vrij vroeg nog in de uitzending bij ons, hoor.
Ja, nee, maar gewoon...
Voordat hier alles weer dadelijk prijsgegeven wordt.
Nee, dat geeft niet. Maar dus, ik kies er dan vaak voor om... licht te reizen. Dus ik stop er veel mogelijk in mijn grote koffer. Ik hou niet van handbagage en sjouw, want reizen is gewoon, als je het veel doet, ja, toch wel gedoe. En daar probeer ik toch relaxer te houden door niet te veel met rotzooi te sjouwen en me zorgen te maken over spullen. Dus ik stap vrij licht in, niet qua kilo's, maar qua spullen en vrij laat qua tijd. Ik hou bijvoorbeeld, als we aankomen bij de gate, uitstappen, wacht ik ook. Stap ik ook als laatste uit.
Ja, maar anders sta je daar ook krom onder die bagagebakken.
Wat een onzin. Ik ga dus pas omhoog als de mensen voor mij opstaan.
Dan sta je dat de handen terwijl de rest nog niet aan het lopen is en de buurman loopt niet. En...
Ja.
En heel het gangpad staat vol.
Ja.
Ja, wat een onzin. Ik bedoel, en als je vaak ook dan de vliegtuig komt, nou, de blokken liggen er amper tegen. Vast en ziekbaar zijn is net uit en dan springen mensen op om die bagagebak open te trekken. Dan denk je, ja, waar wil je heen, mensen? Er staan nog geen trappen aan, er is nog geen slurf aan gesloten, je kunt nergens naartoe.
Ben ik ook.
Oh, sorry. Ben je echt zo'n irritante passagier?
Ja, maar ik heb het dan gehad. Als ik er eenmaal ben, dan wil ik ook naar huis ook. Het schiet niet op. Echt... Het schiet niet op, ja. Weet
standaard,
ik.
Echt standaard kudde. Het is gewoon echt gewoon kudde.
Ja,
en vooral als je bagage hebt ingecheckt, moet je toch op je bagage wachten. Want al je bagage moet er uitgeladen worden. Dus
ook
dan,
al zoiets irritants.
Ook bij een paspoortcontrole moet je ook weer wachten. Dus
ja,
je schiet er eigenlijk helemaal niks mee op.
Nee, geen blokken er tegenaan. Riemen vast is net uit. Hup, ik spring ook om als eerste in het gangpad. Klem tussen andere mensen met mijn tas te gaan staan hamsen. Dan rennen naar de bagageband om daar vervolgens toch nog een kwartier te wachten dat die koffer er is. Ja, maar mensen, wat doe je dan aan?
Ja.
En ik heb het zelf dus ook ervaren toen ik als passagier afgelopen zomer ben ik dus op vakantie geweest, hè, naar Turkije ook. En zelfs toen het teken Riemen vast nog aanstond...
Stonden mensen al op.
Mijn bagage.
Ja,
terwijl daarvoor nog duidelijk was omgeroepen: blijft hij alsjeblieft zitten. Houd rekening met de medepassagier. Houd rekening met de afstand. 1,5 meter afstand. En wat doen passagiers? Ja, die
staan op en rennen tegen elkaar aan.
In één grote file in het gangpad gaan staan. Ja, bijzonder.
Maar dat is ook leuk, want inderdaad, jullie hebben het over het uitstapproces. Dat is natuurlijk het eerste wat er gebeurt ook bij de gate. De mensen moeten eerst van boord voordat de mensen aan boord kunnen. Misschien dat jij dat ook zo naar doet, of misschien dat Mark jij er ervaring bij hebt. Het doorverwijzen van passagiers moet jullie via de transfer messenger. Dus daar kijk je dan eigenlijk op. Hebben ze een doorvlucht? Moeten ze naar de gate? Moeten ze naar de aankomsthal? Doen jullie dat aan boord ook? Of doen dat echt de gatepersoneels of personeels, medewerkers op de grond?
Als wij op tijd aankomen, dan wordt dat niet doorgegeven. Of als wij die informatie hebben ontvangen, dan wordt dat omgeroepen door een purser. Of de purser gaat even langs de passagiers. Maar bij short connections, of als ze een connection hebben gemist, zeker bij vertraging, dan gaan we ook even alle passagiers af.
Oh, dat doen jullie ook al aan boord?
Dus dan krijgen we ongeveer 15 tot 30 minuten voor aankomst. Krijgt de cockpit dus een berichtje binnen met alle informatie erin. En dan proberen we dat aan de passagiers door te geven.
Oh, ja, okay. En dit is, daar hebben we het alles over gehad, ook als het gaat om de operations. Hè. Als je kijkt naar die grote control room op Schiphol, bijvoorbeeld op Schiphol Oost, nou van in dit geval dan de KLM, daar wordt natuurlijk hard aan gewerkt. En daarom hoor je dat 15 minuten voor landing eigenlijk, omdat je met dat hub-and-spoke-netwerk, daar hebben we het al vaak over gehad, hè, dat je natuurlijk vanuit Schiphol vertrekt naar kleinere plekken, maar ook naar Schiphol kunt komen vliegen uit een ander land en dan vanuit daar weer verder kunt. Zolang het dienstregelen zijn van partners of van KLM zelf, kunnen bijvoorbeeld ook tijdens vluchten kan cockpitpersoneel te horen krijgen om harder of zachter te gaan vliegen, om aansluitingen wel of niet te halen. Of in ieder geval wel te halen. Om dus te zorgen dat het allemaal zo flexibel mogelijk gaat, zoveel mogelijk. Hè? Tot zover gaat het. Ja. Dus daarom krijgen ze in de cockpit een bericht van jullie komen zo laat aan, dan staat de connecting flight voor al deze mensen klaar. Ja, mijn ervaring is dat het dan gespeeched wordt. Dat ze mensen echt zelf aflopen, zo heb ik nog nooit meegemaakt.
Ja, dat doen we eigenlijk vaker dan dat het gespeeched wordt.
Maar dat is wel super fijn. Dat is super fijn ook voor het grondpersoneel. Ja. Want die moeten de passagiers. Nou ja, dat is je eerste taak bij de gateproces. Daar moet je dus de passagiers verwijzen naar. En als ze al geïnformeerd zijn, dan komt het ook niet koud op je dak dat je geen connectie hebt.
Precies.
Maar voor passagiers natuurlijk ook, hè. Ik bedoel, je zou zelf best wel stress kunnen hebben met het feit van ik vlieg nu naar New York en ik ochtend naar Philadelphia en ik moet hierna door naar LA. Dat je dan wel weet van en nou dan maar heen. Waar moet ik nou heen? Want je komt toch over het algemeen op een vreemd vliegveld aan. Dat je denkt, waar moet ik nou toch allemaal naartoe? Ja. Ja. Het is natuurlijk niet zoals in een trein dat je van het ene spoor het andere spoor kunt overstappen. Hè? Zo slim is het nog niet.
Nee.
En het is zelfs zo, bij terugkomst op Schiphol, dan zien ze het dus ook op de grotere toestellen, op de intercontinentale toestellen, dat ze alle informatie terugzien in het scherm.
Maar het grondpersoneel krijgt ook inderdaad via de transfer messenger alles binnen, die jullie dan aan boord ook hebben binnengekregen. Dus dat ligt dan wel mooi op één lijn, dat de passagiers ook goed geïnformeerd worden. Liever één keer te veel dan één keer te weinig.
Precies.
Die worden dan doorgestuurd inderdaad naar een transferdesk. Daar kunnen ze dan de overstap reboeken of juist informatie krijgen over hun desbetreffende aansluiting. Of ze worden doorgestuurd naar de eerstvolgende gate of naar de aankomsthal waar ze hun koffer kunnen ophalen.
Ja.
Dat was mooi.
Slim systeem.
Slim systeem. Hey Mark, wil je dan er bij blijven? Of denk je?
Ik kan zo meteen even een frikandelletje gaan bakken eigenlijk.
Oh, lekker.
Een frikandelletje. Of lekker bakkertjes.
Dan komen wij er ook aan. Een kapsalon. Ik wil een kapsalon.
Ik wil drie kapsalon, dat mag ik niet.
Een kapsalon.
Dat vind ik zo vies, die slappe friet.
Ja, maar het ligt eraan. Als je thuis maakt, dan is het natuurlijk niet meer zo slap. En jij maakt je eigen frietjes, toch?
Maar, ja, meestal wel.
Maar is het friet of patat?
Ja. Nee, dat gaan we niet doen.
Altijd zelf friet.
Sonair, weet je wat bakkertjes zijn?
Bakkertjes?
Bakkertjes, ja. Ja? Ja? Weet hij ook niet. Nee, ik wist het dus ook niet. Nee, dat is echt iets van Mout dit.
Nee, ik weet zeker dat de wereld het wel weet.
Is dat iets van Nune?
Nou, de rest van de wereld dan niet.
Nune, Helmond, heeft
nee,
daar...
Nee, dat doet minisnacks. In de normale wereld heet dat gewoon minisnacks. Maar in één eind heet het bakkertjes.
Ook, wist ik niet.
Bakkertjes zijn dus allemaal kleine snackjes, verschillende snackjes. Dat zijn bakkertjes.
Je hebt ook zo van die mixjes en van Mora bijvoorbeeld.
Ja, dat. Bakkertjes.
Ja. Bakkertjes.
Ja. Maar het ergste is nu dat mijn kinderen noemen het nou ook bakkertjes. Dus het is nou ingeburgerd hier.
Dankjewel, Mout.
Heel de wereld noemen bakkertjes. Maar goed, we gaan door.
Ik ga
jou hangen.
En succes. Tot volgende week.
Tot volgende week.
Houdoe. Nou, dat was weer even leuk. Dan weten we in ieder geval ook waar Mark is en wat hij aan het doen is.
Precies.
We zijn inderdaad gebleven bij het uitstapproces. De passagiers zijn uitgestapt. Dan ga je eigenlijk als medewerker de gate weer opstarten. En het is misschien wel leuk om ook te vertellen, want ik heb heel even Eindhoven Airport dan als voorbeeld genomen. Transavia, als je die gaat instappen, Transavia vlucht, staat er maar één medewerker.
Ja, dat klopt. Dat is ook op Schiphol zo.
Ja?
Ja, KLM-vlucht hebben we er al twee. Hebben ze er altijd twee? Wij? Zij hebben
jawel,
er altijd twee?
Wij. Je bent wel blauwe hart nog steeds?
Ja, nu ben ik mijn vrouw.
Sorry, kwijt. Sorry. Ik onderbreek je niet meer.
Kan
maar goed,
ik kan
Transavia,
geen twee dingen tegelijk, hè?
Ja, Transavia Gate heeft er inderdaad maar één. Want die doet binnen Schengen dus geen paspoortcontrole in principe. Dus daar hoef je alleen maar de boardingpas te scannen en de bagage te checken. Dus daar is ook snellere procedures mee. Dus die stappen wel eens 180 passagiers in een eentje.
Ja.
Dus daar gaat ook daar gaat goed.
Ja, hier op Eindhoven heb ik het altijd heel goed ervaren. En ik moet zelfs zeggen, ze staan dan in een uppie aan de gate.
Mm-hmm.
En zij moeten er dus ook voor zorgen dat handbagage wordt ingenomen. Of ben ik nu iets te vroeg daarmee?
Nee, je mag het.
Maar
geef een prijs.
Dat ze het heel goed doen in een uppie. Dus
ja,
dat ze heel zo'n dus een 737-800, daar kunnen er 189 in bij Transavia. Dat ze dus binnen de tijdlimieten alles voor elkaar krijgen.
Ja.
Ja.
Nee, maar ik moet ook eerlijk zeggen, toen ik de gate instapte bij Transavia, vond ik dat ook, dat ik dacht, oh ja, ik sta alleen. Ik ben verantwoordelijk voor zoveel passagiers. Ik ben verantwoordelijk dat de gate op tijd sluit, dat het vliegtuig op tijd weggaat. Je bent niemand schuldig of je moet niemand iets overleggen. Dus je doet het allemaal gewoon zelf. En het geeft ook wel een kick als je ze dan allemaal op tijd erin hebt.
Ja.
Ik noem al het allemaal passagiers op tijd aan boord heb, sorry.
Maar even, je moet dan paspoorten en ID's gaan checken. Oké, bij Transavia wordt dat dan niet op de Schengen vluchten.
Nee.
Maar heb je op een gegeven moment niet dat je door de bomen het bos gewoon niet meer ziet? Omdat je dus elke keer zoveel paspoorten voorbij ziet komen?
Daar krijg je op een gegeven moment best wel ervaring. Want inderdaad, bij Ryanair, Wizz Air en eigenlijk bij alle maatschappijen staan er meestal twee medewerkers.
Ja.
Dan is het inderdaad, je moet goed checken op boardingpassen, paspoorten. En daar heb je wel een quickscan voor. Op een gegeven moment, op het begin doe je er nog heel langzaam over. Hè?
Ja.
Dan sta je ook meestal met vier man om even opnieuw te begeleiden, laat maar zeggen, als je nieuw medewerker bent. Maar ik let altijd gewoon bam op gezicht, naam, datum. En dan is het eigenlijk alweer klaar.
Heb je ook dat je dan bepaalde paspoorten, gewoon, oké, het Nederlands paspoort herken je, maar een bepaalde kleur, dat je denkt, oké, dit is een Belgisch paspoort, dus dan staat hier de datum.
Ja, dat weet je op een gegeven moment gewoon te vinden. Ik deed ook wel eens soms, als ik zelf nieuwe medewerkers inleerde, deed ik stiekem passagiers paspoorten laten wisselen om te kijken van, hey, hoe goed let je op? Dus dat was grappig. Bij sommigen gingen ze gewoon door en dan haalde ik ze terug en dan vuurrood natuurlijk. Dat zijn wel ernstige dingen, want ja, het kan zomaar natuurlijk slecht aflopen of iemand heeft kwaad in de zin. Staat hij buiten?
Ja, enerzijds wel, maar anderzijds, zij gaan allemaal door de veiligheidscontrole heen. Dus door de beveiliging. Dus het
ja,
maakt
dat wel.
Niet
maar
uit.
Je weet toch als vliegpersoneel dat je de passagierslijsten moet kloppen.
Ja.
Want anders krijg je dadelijk weer. Ja. Nou,
maar uiteindelijk, het belangrijkste is dat ze gewoon gecontroleerd zijn.
Gecontroleerd zijn. Dus je gaat de gate opstarten inderdaad met het inchecksysteem waar je op dat moment ook de vlucht mee hebt ingecheckt. Dat kan bijvoorbeeld iPort zijn. Dat is een voorbeeldje daarvan. Je gaat dan inderdaad even kijken naar de service messengers. En daarom gaan we inderdaad de erbij halen, de PRM. Ga je kijken naar priority.
En wat is een passagier?
Een ik kan het niet uitspreken.
Een accompanied minor.
Ik ben zo slecht vandaag in uitspreken, sorry.
Ja,
dus
ik
als je wil wegzeppen, doe het, want het komt bijna niet meer goed. Dat zijn de specials die je meestal naar voren haalt voordat de andere passagiers het instapproces gaan beginnen überhaupt.
Maar die heb ik nog steeds geen antwoord op mijn.
Nee, omdat ik het niet uit kan spreken.
Een accompanied minor, maar wat is een unaccompanied minor?
Dat is een jong kind, laat maar zeggen, die alleen reist. Tot 12 jaar heb je die benaming gekregen. Die checken in met ouders, vullen hele formulieren in daarvoor. Wie de contactgegevens zijn, waar ze naartoe gaan, wie hun op komt halen. De ouders moeten ook altijd wachten in ieder geval totdat zijn of haar zoon, dochter aan boord zit. Want stel er is een vertraging, dan moet het kind ook weer terug naar de ouders gebracht worden. Die mag je niet alleen bij het restaurant laten of alleen ergens laten zitten.
Dat heb ik dus nooit geweten, dat die ouders dan ook echt moeten wachten tot dat toestel eigenlijk van de blok is. Of eigenlijk de lucht in is.
Ja, zeker. Wij hier op Eindhoven Airport in ieder geval heb je panorama-terras natuurlijk. Daar kunnen ze dus letterlijk gaan kijken of hoe een kind instapt. Dan zitten ze ook letterlijk aan boord en dan mogen ze naar huis als het vliegtuig dus daadwerkelijk op de startbaan staat en opstijgt.
Oké.
Ja, want we hebben het wel ooit gehad dat mensen dus naar huis gaan. En dan, ja, dan krijg je ze waarschijnlijk moeilijk te pakken. Dan zitten toch lange vertragingen bij van 10 uur. Ja, dan heb je dan toch je zoon of dochter op je kantoor zitten. Dus dat is niet helemaal handig.
Ja.
Maar goed, die mogen dus als eerste aan boord. Die zet je dan ook meestal achterin in de gate. En jij als dispatcher haalt die ook als eerste op.
Ja, dat klopt. Dan ga ik weer even terug. Hè. Dat is alweer 2017. Dat is alweer
zoiets,
bijna vijf jaar geleden. Ja, ik liep dan altijd... Ik moest ervoor zorgen dat het pad goed stond. Dus het pad van de gate naar het toestel. We hebben heel veel hekwerk hier op Eindhoven Airport. Dus op platform staan. Dus dat is eerst wat ik deed. Dat het dus allemaal goed stond. Zodat de passagiersstroom goed gaat lopen naar het toestel toe. Want ik sta daar niet bij. Dus dan loop ik naar de gate. Eerst vraag ik toestemming aan het cabinepersoneel.
Maar je staat daar niet bij. Maar passagiers kunnen zelf ook hekjes sluiten. Hekjes
die gaan allemaal op slot. Dus als het goed is, kunnen zij geen kant op. Tenzij ze over de hek heen springen.
Dat gebeurt ook wel eens, denk
dat
ik.
Dat is ook wel eens gebeurd, ja. Want we maken het zo moeilijk voor een passagier om naar een toestel te gaan.
Nee, ja. Het zijn simpele banen die je moet volgen.
Dus ik haal dan... Dat doe ik. We hebben tegenwoordig ook gewoon begeleiders, hè, die ze ook naar het toestel brengen. Onder andere onze studenten. Die lopen dus in het eerste en tweede leerjaar stage op Eindhoven Airport bij Vigo. En die mogen dan PRM-passagiers, dus Passengers with Reduced Mobility, begeleiden. Die halen ze eigenlijk al... in de vertrek al op. Dus bij de check-in balies, daar hebben we een speciaal punt waar ze worden opgehaald. En die worden dus ook nu tot aan het toestel gebracht. Of zelfs aan boord gebracht. Maar in mijn tijd was het zo dat ik zelf die passies ook moest ophalen. Dus ik liep dan naar de gate om alvast
de PRM
met de PRM'ers mee naar buiten te lopen.
Nou, eigenlijk met alles wat special is of service, precies. Extra service nodig.
Want als je vier speciale passies hebt, dus een ummetje bijvoorbeeld en nog drie roze passies, ja, daar heb je eigenlijk vier personeel voor nodig om ze op te halen. Dus
het was dus ook soms mijn lopen taak. Jullie dan op en neer, hè?
Precies, liepen we op en neer als we niet meer personeel hadden. Weet je, dan haai je ze alvast op en dan zet je ze klaar. En dan wacht je op toestemming van het vliegend personeel, dus cockpit en cabinepersoneel, totdat ze klaar zijn om in te stappen. En dan loop je met die passies ook mee aan boord. Ja.
Het is leuk inderdaad. Je zegt, ik haal ze op tijd. Het is ook aan de gate-medewerkers om ze op tijd alvast achter de gate neer te zetten.
Ja, en hoe noemen ze dat in luchtvaartbegrippen?
Nou, ik weet waarop jij doelt, pre-boarden. Maar dat is nog met priority passagiers er ook bij. Dus alleen eigenlijk de specials achterzetten, dan zorg je er eigenlijk gewoon voor dat hun op tijd naar de gate gaan. Dat heeft niet apart een benaming. Ja, je noemt het ook pre-boarden.
Maar het is eigenlijk ook wel fijn voor die passagiers, denk ik. Ook die in een rolstoel zitten, dat ze een beetje afgescheiden zitten van de passagiers. Dus echt niet in die drukte zitten.
Zeker. Ja, die worden gewoon letterlijk naar voren gehaald om ook even de ruimte, de rust te pakken om aan boord te kunnen gaan. En dat je niet in die rij staat, allemaal als een sardientje bijna in een blik, noem ik dat altijd. Want ja, ik ben het zelf ook, het kuddegedrag, om snel aan boord te kunnen. Dus dan krijg je al heel snel dat mensen daar dus vergeten door worden of niet gezien worden. En dan is die service passengers lijst wel heel handig.
Ja.
Dan kan je ze naar voren roepen. Het is natuurlijk ook heel verstandig om... verstandig. Ik haal allemaal dingen door elkaar. Het is echt...
I feel you. Ik heb soms ook van die momenten. Dan kom je niet... Ben je inspiratieloos? Oh, of kom je niet op bepaalde woorden?
Dat is echt heel erg. En dan met een podcast. Dat is echt leuk om naar te luisteren, dit ook.
Vooral terugluisteren ook.
Ja. Dat doe ik eigenlijk nooit,
Ik doe het ook nooit. Ik vind het raar om mijn eigen stem terug te horen. Ja.
Ja, wij ook. Taken overleggen moet je samen.
Dat doen wij samen met elkaar. Dus dan communiceer ik met de gate. Of ze er klaar voor zijn. En dan zorgen we ervoor dat de gate wordt geopend. Maar dat is dan op Eindhoven zo. Hè? Dat kan natuurlijk op een andere luchthaven. Op Schiphol bijvoorbeeld. Dan sta je daar in je uppie. Dan heb je geen flight dispatch. Of die loopt dan buiten rond. Maar daar doet de gate medewerker. Die heeft dan contact met het cabinepersoneel en het cockpitpersoneel. Of ze klaar zijn om in te stappen.
Zeker. Ja. Maar niet alleen samen met andere afdelingen doe je heel nauw samenwerken. Maar ook met je medecollega bij de gate. Want je moet natuurlijk een aantal taken hebben om nog, voordat we eigenlijk naar buiten kunnen en het instapproces daadwerkelijk kunnen beginnen.
Neem even een slokje water.
Ook dat nog. Want je moet ook het omroepsysteem aanzetten. En dat is misschien wel grappig. Weet je dat op Eindhoven Airport een stilte airport is geworden?
Ja, 2 jaar of 3 jaar geleden ingevoerd, volgens mij.
Ja. Ja. En ik had toevallig straks even met mijn studenten ook erover gehad. Ik zeg, ja, werkt dat nou of werkt dat niet? Nou, mijn studenten kwamen al snel terug van, nou ja, passagiers kijken eigenlijk weinig op de borden. En daar staat het heel nadrukkelijk op. Maar de omroepsysteem is dus daadwerkelijk wel helpend, denken hun. Helemaal als je vreemde talen spreekt of niet goed kan lezen, dan heb je altijd nog het omroepsysteem waar je op terug kan vallen. Maar dat is op Schiphol niet, hè?
Nee, daar wordt gewoon alles omgeroepen, naar mijn weten.
Ja.
Ja.
Nee, maar die is ook wat groter, denk ik.
Ja. En het wordt dan ook in bepaalde gebieden wordt het dan omgeroepen als het echt om een betreffende gate gaat. Dus echt ook in dat gebied.
Oh, dat doen ze wel. Dus ja. Je hoort dan niet via heel Schiphol.
Nee, je hoort
Schiphol.
Niet alle omroepen door de luchthaven heen. Want er zijn zoveel gates, er zijn zoveel verschillende afvallaren ook daar. Dus nee, dat is best goed geregeld daar.
Oh, maar dan doen hun ook denk ik wel een soort van stilte-airport. Dat het alleen maar betreft het gebied
Precies.
waar je bent.
Ja.
Dus stel dat ik naar gate D16 moet en ik sta helemaal ergens anders, dan hoor ik nog niet dat mijn gate gaat beginnen. Want ik ben niet in het gebied dan.
Nee.
Nee. Maar dan krijg je daar, ja, dan krijg je denk ik dezelfde sores. Waar moet ik heen? Want Schiphol is helemaal groter.
Ja.
Jij noemde het inderdaad net al het pre-boarden, maar daarvoor zit nog een stap en dat is het pre-queuen. Weet jij wat dat is?
Ja, queue is een rij, dus dan ga je iets in een rij doen.
Nou, echt, jij bent een voorbeeldige student vandaag.
Ja.
Inderdaad, de medewerkers gaan door de rijen heen om boardingpassen alvast te checken. Eigenlijk het voorwerk, zodat er als straks de dispatcher, zo naar dan komt, het instapproces sneller verloopt.
Wat me wel altijd is bijgebleven, ik weet nog bij op de Ryanair vlucht hadden ze van die dozen.
Oh, nou,
dus dan gingen ze al die passagiers af met die dozen. Dus eigenlijk ja. Over die koffers heen, over die trolley's heen, om te kijken of het erin paste, ja of nee.
Nou, dat is grappig, want boardingpassen en paspoort checken, dat is eigenlijk de kleinste handeling en wel de belangrijkste, maar die je moet doen. Inderdaad, Ryanair let heel erg op handbagage, 1 stuk. Er mogen er maar 70 aan boord, of er is ruimte voor 70 en de rest gaat dan onder in het ruim. Moet je ook nog vaak voorbij betalen. Maar die doos, dat is grappig, want dat heb ik ook nog moeten doen. En daar waren kartonnen dozen.
Ja.
En ik weet niet.
Helemaal vastgeplakt ook met plakband en zo.
Nou, op een gegeven moment wel, want ze waren natuurlijk heel mooi. Maar ja, ga maar eens met een kartonnen doos over een koffer heen met ritjes, haakjes.
Ja.
Dus die waren al zo kapot. Maar op een gegeven moment stonden ze ook helemaal bol van de dikke bagages, laat maar zeggen. Dus
hij zet ook helemaal uit.
Ja, dus ja. Je kan in principe zo'n grote bagage meenemen. Je kreeg die doos er toch wel omheen. Dus dat was op een gegeven moment...
Dat was een groot succes dus.
Ja, daarom is hij er denk ik ook niet meer. Tegenwoordig zijn de sizers er, hè?
Ja.
Die metalen, misschien hebben jullie hem zelf wel eens ooit gezien. De metalen bakken staan meestal bij de gate of bij de check-in. Waar je even je handbagage in kan doen om te passen. Of je daadwerkelijk ook in het ruim kan.
En je hebt ze zelfs met weegschalen.
Ja?
Dat heb ik dus ook gezien. Volgens mij was het in Istanbul of zo. Dan doen ze ook tegelijkertijd ook je handbagage wegen.
Nou, dat zou echt serieus een oplossing zijn. Ja. Want meestal moet je dat
dan,
bij de check-in doen.
Maar dat heb je dus ook aan de gate van die sizes. En dan met de weegschaal erbij. Ja, heb ik zeker gezien, 100%.
Ja, ik geloof je.
Ja.
Dus,
maar het is handig.
Nee, het is superhandig. Want inderdaad, je krijgt dan wel vaak discussie. De wieltjes komen er bovenuit. Of net dat hendeltje komt er bovenuit. Dus het zorgt ook wel veel voor... oponthoud ook wel. En frustratie.
En frustratie bij, ja.
Bij
ja.
de gate. Dan gaan we inderdaad pre-boarden. En dan zijn we weer eigenlijk bij het begin waar we het net over hadden. Dan komt Sonair om de hoek kijken. En die neemt contact op met ons.
Ja. En dan roep ik Mout op. Zeg ik, hey Mout, hoe is het erbij?
Jij zei al, gate 6, zijn jullie er klaar voor?
Oh, was ik zo'n chagrijn?
Totdat je me leerde kennen.
Ik was wel een beetje van de regeltjes.
Nou, een beetje. Jij was gewoon, jij zat er letterlijk op.
Ja, maar ik kreeg wel bijna altijd voor elkaar dat Toes op tijd vertrok. En zelfs voor tijd. Dat was altijd mijn target ook. Om hem voor...
Ja, ben je zo'n strever?
Zeker. Voor vertrek van de blokken te krijgen.
Hoe fijn ik jou vond als passagecoördinator, hoe minder fijn ik jou vond aan de gate.
Ja.
Want dan was je inderdaad, nee, we moeten nu open. En dan hadden wij dikke stress aan de gate. Want dan hadden we passagiers die niet de juiste bagage hadden. Of een dronken passagier of agressieve passagier. En dan wou meneer nog op tijd alles afsluiten. Ja.
En het kreeg het ook bijna altijd voor elkaar.
Ja, dat weet ik. Ja. Ja.
Dus het werkte.
Niet alleen frustratie beetje, krijg je dan
beetje
bij de passagier.
Beetje Ryanair-mentaliteit, hè?
Ik weet het niet. Is dat de mentaliteit?
Zetten, druk zetten, ja zeker.
Want hoe lange omdraaitijd hebben we in principe?
Ryanair heeft 25 minuten. Dus je hebt 10 minuten om uit te stappen. En op de tiende minuut, of in de tiende minuut, zou je dus ook weer moeten instappen. Maar zij moeten dus ook de cabine controleren. Dus ze moeten al het afval en zo ophalen nog. Even kijken of alles netjes ligt. De lost and found checken. Dus kijken of passagiers iets hebben achtergelaten. Maar meestal, als je dan een volle bak hebt, 189 passagiers inbound, dus binnenkomend. Ja, dan duurt dat uitstappen ook echt gewoon 10 minuten.
Ja.
Dus heel vaak had ik daardoor ook gewoon vertraging. Want die zou dus op min 15, dus 15 minuten voor vertrek. Je hebt dus 25 minuten omdraaitijd. Zou dus alweer de eerste passagier aan boord moeten hebben.
Ja, en dat is bijna niet haalbaar dan.
Nee, met twee keer een volle vlucht, dus binnenkomend en uitgaand, is dat niet haalbaar. Maar wat betreft het pre-boarden, het fijne van Eindhoven is dat je dus de passagiers al buiten kan zetten. Kijk, dat doen we alleen als...
Als het niet zo regent als vandaag. Nee, nou, precies. Vandaag is het echt
ja, het viel met bak uit de lucht. Ja. Maar dat doe je alleen als het droog weer is. En dan komt overkapping. Dus dat
ja,
is
daar zijn ze mee bezig.
Maar,
dat komt weer terug in Eindhoven Airport afleveringen. Nou ja, inderdaad, je zet de passagiers al buiten terwijl ze in en uit aan het stappen zijn. Je krijgt dan ook vaak te horen, want op min 10 sluiten we de gate af.
Ja, 10 minuten voor vertrek inderdaad.
Waarom?
Het heeft te maken met de last minute changes. Dus stel je voor dat je minder passagiers mee hebt. Of meer passagiers mee hebt, bij wijze van spreken. Dan wordt dat ook, moet dat ook aangepast worden in het papierwerk. Dat heeft dus ook met gewichten te maken, wat je door moet geven aan de cockpit. Dan wordt de toestel ook een beetje op ingesteld. En wat nog meer dan? Want jij stelt met deze vraag.
Zo, wat nog meer?
Iets?
Nee. Oh. Ik vroeg me serieus af, want jullie zeggen altijd, nee, het is min 10, we moeten sluiten.
Kijk. Ja, want je hebt ook tijd nodig om alle bagage of het ruim dicht te maken, de trappen weg te rijden. En op vertrektijd moet het toestel gewoon van de blokken zijn. Dus dan moeten alle trappen eraf zijn, de blokken moeten eraf zijn. En het toestel moet gewoon gereed zijn om teruggeduwd te worden met de pushback.
Oh,
en
dus
daar
alles
heb je dus,
moet gewoon gereed
precies,
zijn.
Als en als je op min 10 de gate sluit, een passagier moet nog wel naar het toestel lopen.
Nou, het grappige is, want daar kregen wij ook altijd heel veel discussies over. Dan zei je inderdaad, nou sluit de gate maar, dan mist er nog één passagier. En wat er dan gebeurt, dan staan de passagiers dus nog op de trappen. Die passagier ziet daar, die zegt dan altijd, ja, waarom mag ik dan niet mee? Want de passagiers staan nog op de trappen, maar er wordt wel gesloten.
Ja.
Puur om dan alles papierwerk klaar te hebben.
Precies. Want anders ga je daar, als je gate langer open houdt, dan ga je daar ook gewoon vertraging op lopen. Want dan wordt alles er ook iets later vanaf gehaald. De trappen bijvoorbeeld. En het laatste handbagagestuk dat we dan nog moeten innemen omdat het niet meer past. Dat zijn allemaal extra handelingen die tijd kosten.
Ja. En tijd is geld.
Precies. Je haalt het uit mijn mond.
Dus op min 5 moeten eigenlijk de vliegtuigdeuren helemaal dicht zijn.
En weet je wat ik ook wel zei? Ik ben een beetje van druk zetten. Doe ik niet bij mijn student hoor. Maar ik deed het precies altijd ruim op tijd buiten zetten. Zodat de crew het ook zag.
Oh, wat
om
ben
daar
jij
weer
een
druk
hele
te
lekker
zetten.
Zeg.
Ja.
Oh.
Nee, niet om gewoon druk te zetten. Van kijk maar, passagiers staan klaar. Dus een beetje opschieten alsjeblieft. En daarom begon ik ook meestal iets eerder met instappen.
Oh, en daardoor kregen wij stress.
Ja.
Oké. Okay. Ik begin jou steeds leuker te vinden eigenlijk.
Ja, nou, fijn.
Nou weet ik eigenlijk steeds meer over onze relatie ook.
Ja.
Is niet ten goede. Maar goed. je zei het al, Schiphol ervaring, crew, medewerker. Daar zit geen dispatcher tussen.
Nee, daar doet de gate medewerker het.
Dus wat doet
hij? Dus die doet dus ook de communicatie met het cockpit en cabinepersoneel. Dus meestal als we aankomen bij de gate, dan krijgen we dus van een van de gate-medewerkers krijgen we dus alle vluchtgegevens, hoeveel passagiers zij verwachten, of er dus bijzonderheden zijn, zoals rolstoelpassagiers. En dan spreken ze met elkaar af wanneer ze gaan beginnen met instappen. En als het zover is, dan piepen ze elkaar op. Dus ze hebben allebei een portofoon. Dus aan boord hebben ze een portofoon.
Mm-hmm.
En Het gatepass. Dus dan kunnen ze elkaar bellen en aangeven dat ze er klaar voor zijn. Dus zo hebben
maar
ze contact met elkaar.
Maar wie haalt dan bijvoorbeeld de specials op?
Dat doet gewoon Actiecom is dat?
Oh ja. Dat is een apart bedrijf.
Dat doet niet de afhandelaar zelf. Nee.
Dus die zet ze ook bij de gate neer.
Ja.
En die rijdt ze dan aan boord.
Ja, brengt ze aan boord. Ja.
Oké. Nou, dat is wel super fijn. Ja. Dus jullie hoeven van personeel in ieder geval komen elkaar niet tegen.
Nee.
Oké. Nou, dat is
ja.
Goed geregeld.
Dat is trouwens ook, ja, we hebben het net niet over gehad, maar ze hebben dus aan boord ook gewoon een portofoon om zo met het grondpersoneel te communiceren. Dus ook als wij koffers hebben ingecheckt, of zelf koffers hebben meegenomen, dan doet de purser ook altijd even naar, ik weet niet hoe diegene, was vroeger de TLO, team die er omdraai. Dat is eigenlijk de dispatcher hier op Eindhoven, mm-hmm. maar dan op Amsterdam. Had de purser had contact mee van, hoi, dit is de vlucht naar Huppelupup. Klopt het dat u 5 stuks check-in bagage heeft van de crew? Weet je, dan hebben zij ook weer contact met elkaar. En zo ook weer met de gate-collega's.
Maar ik heb nog nooit de crew gesproken. Oh, op Schiphol.
Ja, op Schiphol.
Ja.
Dat zijn dan weer de verschillen met Eindhoven en Schiphol.
Daar zijn de lijntjes misschien wel korter gewoon.
Ja. Omdat je direct contact hebt met... Maar hier op Eindhoven heb je een dispatcher nodig. Waarom? Want je moet de passiestroom in de gaten houden.
Want
wij werken hier niet met slurven.
Ja. Dus die moet je ook gewoon hebben, de gangpaden.
Precies. En passies moet ook grote afstanden leggen hier. Afleggen, om bij een toestel te komen.
Afleggen, gaan ze dood?
Oké, Mout.
Hij kijkt me weer boos aan. Maar goed, ja, die moeten ver lopen.
Ja. En dus dat moet ook in de gaten gehouden worden. Ook op platform. Kijk, zij lopen niet, of zij gaan niet via een slurf direct het vliegtuig in. Nee, zij moeten ook nog een stukje op platform lopen. En het heeft allemaal met veiligheid te maken. Dus dat moet ook in de gaten gehouden worden. Ook op rookactiviteiten bijvoorbeeld. Maar goed, daar komen we...
Maar jullie staan dan bij de gate? Of bij het
platform.
Ja.
Ja.
Hoe hou je dat dan in de gaten?
Kijk, als zij stiekem ergens een peukje roken... dat kunnen we dan misschien niet zien. Als ze echt door het hekwerk heen lopen. Maar als zij bij onze platform zijn, ja, dat zie je dan wel weer. Ja. En je ziet meestal in winter, zie je ze ook altijd... zie je er ook vanaf komen.
Dat is natuurlijk. In de winter zie je het nog extra goed.
En er is natuurlijk security die rondloopt en de boel in de gaten houdt.
Plus, ik denk dat er hier ook wel een verschil is. Inderdaad, je noemde de slurf. Mensen komen meteen aan boord en hier ga je dus letterlijk naar buiten. Ja. Ik denk dat mensen geen idee hebben wat voor gevaar het meebrengt.
Ja.
Dus die denken gewoon, ik doe nog even snel voordat ik 4 uur in een vliegtuig moet zitten.
Terwijl kerosine en een sigaret, dat kan gewoon heel gevaarlijk. Hetzelfde als je bij een tankstation niet mag roken, ja. Dat heb je op een luchthaven ook.
Ja.
Ja.
We zien ook natuurlijk veel innovaties bij de gate. En dan heb ik het eigenlijk over de e-gates. E-gates is eigenlijk is elektronisch borden. Dan gaan de passagiers dus letterlijk met hun boardingpas scannend er doorheen. En komen geen medewerkers meer tegen. Ja, die komen ze wel tegen, want ze staan natuurlijk bij. Maar het wordt allemaal geautomatiseerd. Op Schiphol ook?
Ja, hebben ze ook e-gates. Zeker als je in je uppie bent, dan is het wel handig. Kijk, dan, zoals je het al zegt, hè, er staat altijd iemand bij die het dan controleert. Of het allemaal wel goed gaat. Maar je hebt zelfs, of ben ik te vroeg, met e-paspoortcontroles.
Nee, zeker, die heb je ook. Het zijn eigenlijk automatische zelfservers. En daar zien we ook steeds meer bij de check-in. Hè. Dat hebben we in de vorige aflevering ook gezegd. De drop-and-go zijn ook een soort e-gates. Alleen deze staan dan inderdaad bij de gate. Mensen kunnen er nog doorheen om dan boardingpas te scannen. Het personeel is nog wel nodig voor de handbagage te checken. Ja. Want dat doet een e-gate helaas niet. Maar tegenwoordig kunnen ze dus ook het paspoort checken via de e-gates.
Ja, dat hebben ze dan gewoon bij de paspoortcontroles. Ik zelf ga altijd door de e-paspoortcontrole. Waarom? Omdat de rij daar ook een stuk korter zijn. Het is alleen voor Europees of mensen die beschikken over een Europees paspoort. Daar heb je ook dat logootje met zo'n rondje erin.
Biometrisch paspoort.
Is het oké. Goed dat ik het weet nu.
Dat is het kleine vlaggetje voorop.
Ja, precies. Dan heb je altijd 2 deuren. Bij de eerste deur haal je paspoort erin, wordt je paspoort gescand. En dan kom je bij de tweede deur. En dan wordt je gezicht gescand. Dus dan moet je echt in de camera kijken. Dan wordt je gezicht gescand dus. En als het wordt goedgekeurd, krijg je een groen vinkje en dan mag je doorlopen. Maar dan zie ik ook altijd, dan heb je vijf, misschien wel zes van die balies. Daar tegenover zit ook altijd iemand van de Koninklijke Marché die het proces een beetje in de gaten houdt. Dus als je een foutmelding krijgt en je kan er niet doorheen lopen, dan moet je je altijd melden bij of aan die balie of er komt iemand naar je toe gelopen. Dus
ja, proces dat is een
wordt
extra
wel,
check.
Ja, dat is een extra check inderdaad. Of dat je een stempeltje moet krijgen als je naar een bepaald land vliegt. Dus dat stempeltje kun je daar dan ook weer halen. Dus daar staan al twee mensen van de Koninklijke Marché bij.
Maar het is grappig inderdaad dat je dat zegt. In dat hele proces, het duurt dus 12 seconden voordat de passagier er doorheen is. Natuurlijk veel sneller dan handmatig checken. Vragen stellen komen daar nog meestal bij. Het zijn twee stops inderdaad. De ene scan je je paspoort, de andere je gezicht. Dus het is ook veel meer een controle van. Je hebt natuurlijk, we komen het wel eens tegen op fraude op paspoorten, dus dat je één scant. Maar hij scant dan dus ook meteen je vingerafdruk, want dat hoort bij je biometrische paspoort, en je foto. Die staan dan meteen geregistreerd.
Oké.
Okay. Dus daarom kent hij je gezicht. Aan de hand van je paspoort.
Maar 12 seconden vind ik wel heel optimistisch, hoor.
Nou,
ik ben vrij snel met dit soort dingen, maar bij mij duurt het veel langer. Dat, vooral dat scannen.
Het systeem doet het, hè?
Ja.
Niet jij, het systeem.
Het systeem, ja. Maar vooral, je hebt ook wel eens passagiers die er niks van snappen. Ook niet eens weten hoe ze het paspoort doorheen, terwijl het echt in hele duidelijke taal is uitgelegd. En met foto's, noem maar op. Maar bij mij duurt die gezichtsscan elke keer zo lang.
Komt door jouw
kruis. Ik heb nog een. Ja, mijn paspoort is nu denk ik 7 jaar oud of zo.
Ja, maar dat krijg je misschien inderdaad baarden.
Precies. En toen had ik geen baard. En nu wel.
Word je er dan ook uitgepakt als die niet scant?
Nee, bij mij het duurt gewoon even. En volgens mij pakt hij hem dan uiteindelijk. En dan ik heb eigenlijk nooit meegemaakt dat ik een kruisje of zo heb gehad. Of dat ik op een medewerker moest wachten. Dat heb ik dan weer niet gehad. Maar bij mij duurt het gewoon iets langer.
Nou ja, het systeem geeft gewoon akkoord om door te lopen. Het zijn kortere rijen, minder personeel nodig. Daarom zien we ook wel wat meer automatisering binnen de luchtvaart. Wil niet zeggen dat dienstverlener er dus af is. Want zoals je zei, de Koninklijke Marché houdt het proces gewoon in de gaten. Is nog toenaderbaar voor vragen eventueel en voor extra checks. Maar dit is wel een grote innovatie. Want niet iedereen zit er ook op te wachten. Want er zijn ook natuurlijk... wat tegengeluiden van passagiers vinden het niet fijn als er allemaal dingen gecheckt worden, vastgelegd worden. Hoezo moet je mijn gezicht dan nog een keer scannen? Dus die gaan dan liever door de gewone balie, want die medewerker vergeet het dan toch weer. En het systeem niet.
Die houdt dus alles bij. Ach ja, wat willen ze van mij weten? Ja.
Nee, ja, maar dus...
Ja, ik snap dat passagiers zich daar zorgen om kunnen maken, ja. Weet je, mag je zelf weten. Maar mijn ervaring is, als je dan door die e-controles heen loopt, dan ben je er veel sneller doorheen. Want er staan altijd super lange rijen bij de reguliere balies. En het zijn dus ook de non-EU passagiers.
Maar dat
die
is
moeten
dus grappig.
Daar doorheen.
Passagiers kiezen dus nog nu, en hedendaags nog wel, voor de gewone controle.
Ja.
Ja, het is toch grappig.
Ook de oudere generaties die daar... meer moeite mee hebben en met computers en dergelijke. Ja, die kiezen dan toch voor de reguliere weg. Ja.
Nou, dat merkte ik ook al bij de check-in inderdaad. Dan heb je heel veel e-gates staan, maar van oudsher is natuurlijk ook het service belangrijk.
Zelfs bij de Albert Heijn. Ik ga altijd naar die self-scan-kassa's. Daar zijn die rijen ook altijd een stuk korter.
Ja.
Ja.
Maar dan komen we ook wel weer een beetje op kuddegedrag uit, hè? Want heel eerlijk, ja, dan ben ik mezelf ook wel weer slecht in. Maar ik ga ook in de rij staan zonder te kijken waar ik in de rij voor sta.
Jij wordt oud, Maud.
Ja, ik ben gewoon een verlepte moeder aan het worden, denk ik. Ik ga daar weer op letten, jongens. Want, ja.
30 is de nieuwe 20, maar dat is bij jou niet het geval.
Nee, ik ben ook al 33. Ja. Ik ga al richting de 40.
Zo.
En 40 is de nieuwe 50, denk ik dan. Sorry, Mark.
40 is de nieuwe 30, hadden we al afgesproken met me.
Oh, oké. Okay.
Ja. Dus je gaat al terug.
Oh, oké. Okay. Nou, dan komt het misschien nog goed. Misschien komt het dan nog wel goed. Ook nog een leuke innovatie is, nu in deze coronatijd, hebben ze eigenlijk een manier gevonden om veilig in te stappen bij het gateproces. En dat doen ze door boarding op seat number en dan via een protectie op de vloer. Heb je het ooit gezien?
Ik heb een keer een filmpje voorbij zien komen. Amerikaanse luchthaven of zo was volgens mij.
Nou, maar dat,
hebben ze dat ook in Nederland?
Nee, in Nederland is het nog niet er doorheen, laat maar zeggen.
Ja. Yeah.
Maar ze hebben het in Brazilië nu getest. En dat is bij Azul Airlines.
Ja, een Braziliaanse luchtvaartmaatschappij.
Zeker.
Ja.
Die doen altijd sowieso zo instappen. Het bedrijf heeft daar gewoon voor gezorgd. Ik zal het even uitleggen hoe het gaat. Je ziet dus een protectie... Of protectie.
Projector.
Een projector op de vloer. En die rolt als een loopbaan eigenlijk. De seatnummers... richting de gate. Dus je mag dan, als jouw stoelnummer aan boord... of aan... ik kan er gewoon niet meer uitkomen, sorry joh.
Op je boardingpas?
Nee, als je stoelnummer op de grond verschijnt...
Wordt geprojecteerd,
zocht ik. Dan mag je er dus op gaan staan... en dan mag je er dus zo langzaam meelopen... met jouw stoelnummer totdat je bij de gate-medewerkers bent.
Oké, dat is grappig.
Dat is zeker grappig. De boardingtijd is daardoor ook sneller. Is 21 minuten. Je staat...
En hoeveel passagiers hebben ze in die 21 minuten geboord?
180.
180 passagiers.
Dus dat is redelijk snel. Het is niet dat je rennend over die baan moet.
Ja.
Maar je loopt gewoon lekker gestaagd achter elkaar door naar de gate-medewerkers. Dus de boardingtijd is dus met 60% sneller geworden.
Aan boord bedoel je? Ja. Aan de gate?
Aan de gate, ja. En aan
boord zal het dan ook wel veel sneller zijn.
Ja, tuurlijk. Ja. Want die komen ook veel sneller aan boord.
Oh, grappig.
Dus dat is wel... het is natuurlijk coronaproof in deze tijd ook wel. Want je staat 1,5 meter bijna uit elkaar.
Ja.
Dus de ontwikkeling is in deze tijd... hoe slecht ook of hoe goed ook... we kunnen het alle twee de benamingen geven. Toch fijn.
Ja.
Het enige kritiek is... kan je een beetje denken wat het is?
Dat mensen niet doorlopen of op de verkeerde...
stoelnummers gaan staan.
Ja.
Zeker. Je krijgt er, als mensen niet weten welk stoelnummer het is, die gaan dan gewoon inderdaad staan. Ik bijvoorbeeld zou dan als kudde gedrag staan.
Ja. En dan sta je op 3A en dan kom je in de business class uit?
Nou, nee, maar dan komt er dus andere mensen ook op 3A staan. Ja. Dus dan krijg je dat gedoe. Plus, de airline bepaalt dan wanneer ik aan boord mag.
Dus krijg je dat weer.
Ja. Ja. Dus ik ben al misdeeld eigenlijk dat ik op de laatste stoel zit. Dus dan mag ik ook nog als laatste aan boord. Dus passagiers zijn er niet heel blij mee.
Oké. Maar nu wordt dus ook bij heel veel grote... en nu, dat gebeurt al heel lang... dat ze dus echt in klasses of in rijen, secties gaan omroepen. Dus oké, passagiers die op rij 1 tot en met 10 zitten... mogen nu naar voren komen.
Ja, TUI doet het volgens mij.
Heel veel maatschappijen doen, de grote luchtvaartmaatschappijen.
Ja.
Dus op die manier wordt er nu ook geboord. Kijk, bij Ryanair en zo is dat heel lang... gebeurt dat nu nog steeds niet. Alleen de priority passagiers die worden naar voren gehaald.
Ja.
Maar het is heel lang ook free seating geweest. Die tijd hebben wij ook nog meegemaakt.
Ja, dat was best fijn.
Ja, dat is voor jullie heel fijn. Maar dat was aan boord was altijd...
vechten om de goede plaats.
Ja, ik zit niet bij mijn kind. We zitten niet bij elkaar. En kreeg je dat als discussie. Dus het instapproces aan boord duurde ook gewoon veel langer.
Ja, dat snap ik wel. Nou, sowieso, stoelnummers kreeg je bij de gate ook altijd heel veel vragen over. Kan ik nog ruilen? Mag ik nog ruilen?
Ja.
Ik zit niet langs mijn opa, mijn oma.
En wat doen ze vaak? Ja, dat regelen ze aan boord wel. En wie mag het dan oplossen?
Ja, dat was wel een trucje van ons, ja.
Ja, daar zijn we niet zo blij mee.
Want maar jij doet druk uitoefenen op ons. Dus dan zeggen wij ook, dan regel maar daarbuiten, want dan sta je langer. Maar dat is Ja, wij kunnen daar ook niks meer aan doen in het systeem. Ja.
Ik heb daardoor wel veel beter inzicht gekregen, moet ik zeggen. Omdat ik dus ook de grondervaring heb. Dus aan boord kan ik ook heel snel schakelen.
Dus
dat is mijn voordeel. Dat ik dus eerst op de grond heb gewerkt. Ik neem dat allemaal mee in mijn werkzaamheden. En ik deel dat ook met mijn collega's. Ze ook,
zoals?
Dat ze niet bij elkaar... Ja, dat ze niet bij elkaar zitten. Die ervaring doen ze aan boord ook gewoon op. Ja. Laat me er even over nadenken.
Oké, nou, dan komen we er later op
maar
terug.
Ook als we passagiers bijvoorbeeld missen... Eerst wat er in mij opkomt is... Hebben ze bagage ingecheckt? Of waar zouden zij moeten zitten? Dus ik loop dan gelijk de cabine in... om die stoelen te checken of ze er überhaupt zijn. Er zijn ook collega's die wachten tot het een gate-medewerker er is. Weet je, dan heb ik dat werk al vast gedaan. Dus dat versnelt het proces ook.
Nou, dat is ook wel goed dat je dat zegt. Want soms, heel eerlijk, we werken handmatig... soms kan er gewoon eens zijn dat je of de boardingpas niet scant... of dat het gewoon even niet lukt. Dus als er passagiers missen bij de gate... dan wordt er ook altijd met de dispatcher contact opgenomen... om even te kijken van, wil je aan boord even checken of die passagier er dan niet daadwerkelijk zit. Want dan kan het soms een systeemfout zijn. Ja. Of nou, ik heb liggen slapen, dat kan ook.
Ja.
Dus het is altijd een dubbel check, check, dubbel check.
Yes. Nou, dan zit erop, hè?
Nou, ik denk dat we wel alles hebben vermeld. Ja. We zijn er namelijk al een uur aan het lullen.
Ja,
nou, niet aan het lullen, maar erover aan praten.
Ja. En dus, vooral ook onze ervaringen en kennis uitgewisseld. Ja.
Ja. Ja, nou, er gebeurt natuurlijk nog zoveel meer bij de gate. In ieder geval qua agressie of passagier of omgangskunde. Maar daar gaan we het later nog een keer over hebben.
Maar het is dus niet alleen boardingpassen scannen.
Nee,
wat een passagier ziet. Dus daar komt gewoon veel meer bij kijken.
Ja. Veel meer. Dat is hetzelfde als de vooroordelen altijd zijn. Een steward of stewardess doet alleen maar koffie of thee rondbrengen. Zo is dat ook op de grond.
Coffee, tea or me?
Ja. De grappen worden ook steeds beter.
Okay.
Nou, jongens, hartstikke bedankt voor het luisteren. Hebben jullie nog tips, tricks? Laat het ons weten via onze socials.
Heb jij nu ook een nieuwtje of een tip? Je kunt ons bereiken op Twitter. @take_ready. En op Instagram vind je ons onder Ready for Takeoff Pod. Bezoek onze website summacollege.nl/readyfortakeoff en klik op reageer. Of stuur een e-mail naar readyfortakeoff@summacollege.nl.
Nou, Sonair, ik denk dat dit...